Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Bas Blokker en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Goedemorgen Bas.
Ah, goedemiddag Chris.
Ja, goedemorgen en goedemiddag op zondag 9 december. We zitten hier in ieder geval aan mijn kant van de lijn in een van God en alle mensen verlaten VPRO-gebouw. Zondagmiddag dus. Dat heeft twee redenen. Ik moet even liggen en zit morgen dus in het vliegtuig naar een vakantiebestemming. Maar er is zo verschrikkelijk veel gebeurd dat we toch op de valreep deze presidential moeten opnemen. En daarom zitten we hier op zondagmiddag. Ja, hoe is het bij jou op dit moment? Serene rust in Washington?
Serene rust. Okay. Het is even naar achter, zondagochtend. En het is rustig. Holiday season komt eraan. Dus overal kerstmarkten en zo. En er worden kerstbomen verkocht.
Ja, ja. Maar anderzijds nauwelijks serene rust natuurlijk. Ja, er is heel veel te ontrafelen. En we waren vast van plan om het over andere hele belangrijke zaken te hebben. De G20 in Argentinië, de relatie met China, de begrafenis van Bush de Oude. Maar ik zou niet weten of we eraan toe gaan komen, Bas. Want we moeten het gewoon toch weer over het Rusland-onderzoek gaan hebben. Hè, van special counsel Robert
Mueller. Zeker. Ja, zeker. Het is, dit is zo'n onderzoek waarvan iedereen bij elke scheet zegt dat het heel belangrijk is. En misschien wel het begin van het einde van de president. Ja. En dit was eigenlijk de eerste keer dat ik daar volmondig mee kon instemmen. Ik heb met open mond alles zitten lezen. En in de tijd dat ik hier ben, is dit de eerste echte mijlpaal, vind ik, in dit onderzoek.
Oké. We gaan proberen het uit te leggen. Ik recapituleer even. In de laatste week van november, dus nu wij spreken, 9 december, twee weken geleden, kwamen er een paar dingen naar buiten. Michael Cohen, de voormalig advocaat en fixer van Trump, gaf toe dat hij gelogen heeft tegen het congres over de mate waarin hij zich bemoeid heeft met het ontwikkelen van een Trump Tower in Moskou. En dat speelt in de tijd dat Donald Trump campagne voerde voor het presidentschap. Met name gaf hij toe dat de gesprekken daarover niet waren gestopt in januari 2016, zoals hij altijd beweerd had, toen de campagne dus net een beetje echt op gang kwam, maar dat ze doorgingen tot diep in de zomer van 2016, van het verkiezingsjaar, toen Trump dus al de Republikeinse kandidaat was. Dat was één. Tweede was het nieuws dat Robert Mueller geen deal meer heeft met Paul Manafort, de voormalige campagneleider van Trump, omdat die een eerdere overeenkomst tot samenwerking met Mueller heeft geschonden door tegen Mueller te blijven liegen. Ik zeg het maar even simpel, we komen er zo meteen op terug. Laten we beginnen bij Michael Cohen, Bas.
Ja, dat is het grootst, zeker.
Ja, vrijdag 31 november legde Robert Mueller voor een rechter in New York een deel van zijn kaarten op tafel. Wat is volgens jou het belangrijkste nieuws dat daaruit is gekomen?
Nou, het belangrijkste nieuws over Michael Cohen is, je noemde net al, het zijn eigenlijk twee takken waarin het heel spannend is. Het eerste is dat hij in overleg met Donald Trump, hè, dat is het belangrijkste, dat is de spijker in de kist, zeg maar, dat hij in overleg met Donald Trump en in overleg met mensen in het Witte Huis en in het campagneteam van Trump tot in de zomer van 2016, toen Trump al de enige kandidaat was, de kandidaat was voor de Republikeinen voor het presidentschap, is blijven proberen met de Russen over het bouwproject te spreken, over die Trump Tower in Moskou.
Ja.
Op dat moment waren de Russen druk bezig de verkiezingen te verstoren waarvoor Trump kandidaat was.
Ja.
En dat is natuurlijk de kern van de zaak. Je bent presidentskandidaat. Je zegt, zou het niet heerlijk zijn als we vrienden konden zijn met Rusland? En ondertussen belt je persoonlijke advocaat met de perswoordvoerder van Poetin en zegt, kunnen die twee elkaar niet eens een keertje ontmoeten om deze zaak te beklinken?
Ja, en vervolgens, want dat is ook wat vrijdag bekend werd, vervolgens gaat Michael Cohen daar langdurig over liegen tegenover het congres, hè, verhoren door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. En heeft hij nu toegegeven, hij heeft 17 uur met Robert Mueller gesproken en we hoeven hem niet op zijn woord te geloven, want Robert Mueller heeft ook duizenden e-mails en vermoedelijk ook bandjes van telefoongesprekken tussen Trump en Michael Cohen. En vervolgens blijkt ook dat hij niet alleen gelooft gelogen heeft, maar dat hij dat liegen deed in voortdurend overleg met inmiddels president Trump. Althans, met functionarissen van het Witte Huis, toch?
Ja, functionarissen van het Witte Huis, zo staat het er. En hij deed het, zei hij zelf, uit loyaliteit ten aanzien van Trump. En dat zegt hij ook in een tweede zaak, die door een andere aanklager in New York is behandeld. Dus niet door Robert Mueller. Mm-hmm. Namelijk het afkopen van twee vrouwen die beweren dat ze een affaire hebben gehad met Donald Trump. Hij zegt, ik loog voor mijn baas.
Ja, waarmee we dus ook eigenlijk bewijs hebben van het feit dat Donald Trump zich er bewust van was dat er iets te verbergen was.
Zeker, zeker. En bij die Trump Tower is dat minder evident. Hè, omdat hij zegt ook nu na afloop, zegt hij van ja, maar ik was toch gewoon een zakenman, mensen. Ik was mijn bedrijf nog aan het leiden, de kans was groot dat ik de verkiezingen helemaal niet zou winnen. Wat had ik dan gemoeten? Had ik dan helemaal niks moeten doen.
Ja.
Maar bij Stormy Daniels en Karen McDougal, de twee vrouwen die zijn afgekocht door Michael Cohen in overleg met en op aanwijzing van Donald Trump. Ja. Hè, dat zegt de officier van justitie, zegt dat nu ook. Die twee hebben samen zitten overleggen om dit te doen.
Ja.
En ze hebben samen zitten overleggen over hoe dat te verdoezelen, omdat ze of wisten of vermoeden dat ze wel eens de campagnewetgeving en de verkiezingswetgeving zouden kunnen overtreden op deze manier.
Ja.
Dus dat is, ja, dat zijn twee explosieve materialen die, goed, de rechter gaat er natuurlijk nogal voor oordelen.
Ja.
Maar denk je even in, weet je, de officier van justitie, dat is een man die werkt in dienst van de staat, die procedeert namens de staat. Die zegt hier, de advocaat van de man die nu president is, heeft destijds voor hem en met hem de wet overtreden.
Ja. Hij zegt zelfs nog meer. Ik heb even het citaat opgezocht. Het is wel interessant om heel even voor te lezen. Dit is de officier van het Southern District in New York. Hè. Je hebt het onderzoek van Robert Mueller. Dat is een federaal onderzoek uiteraard namens het ministerie van Justitie. Dit is een aanklager in New York. En dat gaat dan over het afkopen van Stormy Daniels en Karen McDougal. En hij zegt letterlijk dit in de stukken die nu bij de rechtbank liggen. While many Americans who desired a particular outcome to the election knocked on doors, toiled at phone banks, or found any number of other legal ways to make their voices heard, Cohen, de advocaat van Trump, in overleg met Trump, sought to influence the elections from the shadows. Met andere woorden, hij legt hier echt een moreel oordeel neer. Hè? Hij legt er echt het oordeel neer van de president, de huidige president, en zijn advocaat waren, terwijl allemaal brave burgers probeerden nette en eerlijke verkiezingen te voeren, bezig om de zaak te blazen.
Ja, ja, ja. Ja, wel goed dat je dat. Dit is een prachtig citaat. Er staan een heleboel in. Maar deze officier van justitie heeft die 40 pagina's in dat memorandum dat hij heeft opgetikt. Volgens mij met het schuim op zijn mond zitten tikken.
Ja.
Hij heeft een hekel aan Cohen, anders dan Robert Mueller. Want Mueller heeft gezegd, Cohen heeft goed met mij samengewerkt.
Ja.
Maar hij zegt, ja, goed samenwerken. Hij heeft allemaal leugenachtige verklaringen naar me toegestuurd van wat een brave huisvader die was. En ondertussen heeft hij mensen op elke manier die hij kon verzinnen een poot proberen uit te draaien om er zelf rijker van te worden.
Ja.
De morele verontwaardiging druipt van dit document af, vind je niet?
Ja, absoluut. En dus vraagt hij overigens ook, ondanks al dat samenwerken inmiddels van Michael Cohen, gewoon om een vonnis van een jaar of vier. Hè? Dat moet later deze week
42
dan
maanden.
Ja, dat moet later deze week dan zijn beslag krijgen. Even terug naar die Trump Tower kwestie. Het beeld is dus,
zeker,
er is een kandidaat. Die is ook zakenman, maar die wil ook president worden. En terwijl die president probeert te worden, is die aan het proberen als zakenman die toren in Moskou neer te zetten. Waarbij, en dat heeft Cohen ook toegegeven, Cohen op een gegeven moment contact heeft gehad met iemand die in ieder geval volgens eigen zeggen hoog in het Kremlin zat. Een hoge positie of heel invloedrijk was in het Kremlin. En die politieke synergie aanbood. Met andere woorden, een politieke samenwerking waarbij ze elkaar konden helpen. Trump om zijn toren te bouwen en de Trump-campagne om Poetin te helpen. Als dat, en dat staat zwart op wit nu, als dat het uitgangspunt van die hele operatie was, en dat is denk ik een van de kernvragen nu toch, komen we dan in de buurt, of zijn we er misschien al, van dat kernbegrip in het Mueller-onderzoek, namelijk collusion. Was er collusion, samenwerking tussen de Trump-campagne en de Russen op een frauduleuze manier aangaande de verkiezingen?
Ja, nou ik aarzel een beetje om daar stellig antwoord op het geven. Ook omdat dit voorbeeld dat je noemt uiteindelijk op niets is uitgelopen. Hè? Deze persoon was zo enthousiast daar is geen follow-up aan gegeven. Nee. En het staat een beetje in een footnote. Dus dat kunnen we niet heel goed wegen. Dus dat is de reden dat ik daar een beetje voorzichtig over ben. Ja. Maar het komt natuurlijk dichtbij en we zijn er nog niet. We praten er nu al over alsof we er zijn. Maar ik durf nog steeds niet te beweren wanneer Robert Mueller zijn onderzoek gaat afronden. Nee. Dat het niet heel lang meer gaat duren lijkt wel vast te staan. Hè? Trump heeft uiteindelijk de vragen al schriftelijk beantwoord. De drie mensen die nu in de komende maanden gaan voorkomen bij de rechter om een vonnis te horen. Dat zijn dus Cohen, oud-campagneleider Manafort en oud-veiligheidsadviseur van Trump Mike Flynn. Hun vonnis worden allemaal gewezen. En daarom komen deze documenten nu ook vrij. Ja. Dat zijn wel een paar van de laatste slagen. Maar we weten het nog niet helemaal zeker. Nee. Je zei zelf al dat document van Paul Manafort dat eerder is ingediend. Was een heleboel zwart gelakt, ja. Omdat dat nog gevoelige informatie voor andere onderzoeken bevatte. Ja. Dus er wordt nog gespeurd.
Ja, precies. We weten nog niet half wat Mueller weet, vermoedelijk. En misschien ook wel, maar het is toch al heel veel. Want je zegt dat contact met die man die zei, we kunnen politieke synergie bereiken. Dat was overigens nog pas in het najaar van 2015, dus dat was wel vrij vroeg. Maar Cohen heeft daarna wel zelf contact opgenomen en contact gehad met het bureau van Dmitri Peskov, de woordvoerder van Poetin.
Absoluut.
Met andere woorden, ook veel later zijn er veel aanwijzingen dat hij, en hij zegt ook, ik heb dat allemaal in overleg gedaan met individual number one, zoals de president in alle juridische stukken heet. Ja, geweldig. Hè? Ja. Maar ik heb dat allemaal gedaan in overleg met de Trump-campagne. Dat komt dan toch wel heel dicht bij die collusion.
Zeker. Nee, dat is absoluut een feit. Behalve van individual one. Van hem weten we zeker wie het is.
Ja.
Al was het maar omdat de aanklager schrijft individual one who became the president of the United States. Dus dat weten we wel zeker. Maar van die andere mensen weten we natuurlijk niet hoe hoog ze in de boom zitten. En dat is echt speculeren. En Mueller weet het wel.
Ja.
Precies wat je zegt. Wij weten denk ik nog niet de helft van wat Mueller weet.
Nee.
Die bouwt, zoals een officier van justitie me zei, dat is iemand die bouwt steen voor steen aan zijn zaak.
Ja.
Hij laat zich niet afleiden. Hij is niet bezig met het publiek informeren tussentijds. Vandaar. Het is ook allemaal een beetje orakeltaal daarom voor ons wat er in die stukken staat. Want die stukken zijn voor ons het topje van een ijsberg die wij verder niet zien.
Nee, precies. Ja, nee, iemand is wel een muur aan het bouwen inmiddels.
Want je vraag was, hoe dicht zijn we bij collusion?
Ja.
Dat er ontzettend veel contacten zijn allerlei manieren met de Russen. En dat we dus een kandidaat hebben die in een tijd dat Amerika sancties heeft opgelegd aan Rusland, omdat Rusland in een soevereine staat oorlog zit te voeren en een deel is binnengevallen. En dat die kandidaat dan zegt, zou het niet heerlijk zijn als we goede vrienden waren? Ja, dat is natuurlijk straks misschien de crux.
Ja, en dat land was ondertussen ook bezig om de verkiezing te beïnvloeden en e-mails te stelen van de Democraten.
Zeker,
enzovoort,
ja.
enzovoort.
En het is de vraag, dat is ook belangrijk, het is de vraag of Trump dat al wist.
Ja.
Want fameus, Obama wist het, zittend president Obama wist het. En heeft besloten om het niet publiek te maken om de verkiezingen niet te beïnvloeden.
Nee.
Ja.
Nou,
en dan, hoe netjes kun je zijn.
En dan komen we misschien ook bij Paul Manafort. Daarvan is duidelijk geworden dat hij is blijven liegen tegen Robert Mueller. Hè. Eerder dit najaar werd hij veroordeeld voor een heleboel dingen. Vooral belastingontduiking en witwassen. Ja. Niet in de laatste plaats vanwege zijn activiteiten rond de vroegere president Janukovic van Oekraïne. Er liep nog een tweede zaak tegen hem voor soortgelijke aantijgingen. En om daar onder veroordeling uit te komen, sloot hij een overeenkomst om met Robert Mueller te gaan samenwerken. En die liet dus in die laatste week van november weten dat die overeenkomst niet meer geldt, omdat Manafort is blijven liegen. Ook daarover kwam dus vrijdag 31 november meer naar buiten. Wat weten we nu over waarover Manafort gelogen heeft?
Zie je, nou, nu breekt zich dus weer dat het hoe ontzettend veel nieuws er is.
Ja.
Paul Manafort heeft gelogen ook over zijn contacten met die Rus Klimnik. De man met wie hij in Oekraïne steeds zaakjes deed en met wie hij in contact is gebleven.
Ja, waarvan we weten dat hij in ieder geval buitengewoon innige banden had met de GRU, de Russische militaire inlichtingendienst.
Zeker, hij is waarschijnlijk de opgeleide. Hij zegt dat hij zijn Engels heeft geleerd in de militaire geheime dienst.
Ja, en kennelijk was het voor Manafort zo belangrijk om hierover te liegen dat hij zijn eerste plea deal, waarmee hij uit was op een gereduceerd vonnis, op het spel heeft gezet. Dus er was heel veel, dat zei je al, er was heel veel weggelakt in dit stuk. Wat dus over dat contact tussen Manafort en die Russische geheime agent, zeg ik voor het gemak maar even, gaat. Dus er moeten daar nog heel wat draadjes met elkaar verbonden worden. Hè? En dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan over informatie die Manafort via hem al kreeg van waar de Russen mee bezig waren. Want die Russische militaire inlichtingendienst, die GRUE, was één van de twee diensten die aan het infiltreren was en e-mails aan het stelen was.
Ja, zeker. Ja. Ja, wat ik zelf het fascinerendst vind van die zaak Manafort, is toch dat zijn loyaliteit, als je het zo mag noemen, maar dat is in zijn geval denk ik niet zo, maar dat hij zijn kansen eigenlijk aan weerszijden van dit proces steeds is blijven zien. Mm-hmm. Paul Manafort wil niet naar de gevangenis. Dat is een oudere man en hem hangt echt een flinke straf boven het hoofd. En hij heeft twee kansen om eruit te blijven.
Ja.
De ene kans is samenwerken met Robert Mueller en hopen dat ik een verminderde straf krijg. Zo verminderd dat ze zeggen, nou, voorarrest is genoeg geweest.
Ja.
Dus een andere kans, die ligt nog steeds open, is ik werk helemaal niet samen met Robert Mueller en de president geeft mij gratie.
Ja.
En zoals wat je nu ziet, dat vond ik van Manafort vooral schokkend. Daarom heb ik daar meer op gelet. Dat is dat zijn advocaten hebben gezegd, we hebben informatie uit de gesprekken die onze cliënt met Mueller voerde teruggebracht naar het advocatenteam van de president.
Precies.
En dat is echt vrij schokkend. Nogmaals, ik sprak met de officier van justitie en zei, dat is not done en eigenlijk ongehoord. En ga maar na, hij deed dat op een moment dat Trump nog met de tientallen vragen van Robert Mueller bezig was. Dus dat was een enorm voordeel voor het team van de president.
Ja.
Dat nu misschien een nadeel wordt, want dat laat ook weer de mogelijkheid open. Een van de wegen die Mueller ook bewandelt is belemmering van de rechtsgang, obstruction of justice.
Ja. Ja.
Daar kan dit best toe hebben geleid.
Ja, want niet alleen in deze laatste fase hebben zijn advocaten voortdurend informatie over de gesprekken tussen Manafort en Mueller aan Trump, zeg ik voor het gemak even, gegeven. Waardoor die dus ook weer veel meer wist over wat Robert Mueller wist. Daar is Mueller woedend over. Maar in de hele periode, hè, want Trump heeft heel het gezegd, ja, die Manafort die was helemaal niet belangrijk. Die is maar 2 maandjes campagneleider geweest. Minor figure, heb ik eigenlijk niks mee te maken enzovoort. Nu weten we ook sinds vrijdag dat Manafort constant in contact is gebleven met het Witte Huis.
Absoluut.
En het zou dus ook best kunnen dat Mueller inmiddels ook al weet dat hem voorgespiegeld is van Paul, als je dit doet en dat doet en zus doet en je zo gedraagt, dan zou de president je wel eens een pardon kunnen geven. En dan zitten we echt rechtstreeks op het terrein van obstruction of justice. Hè?
Ja, ik weet niet of dat pardon zou gelden als obstruction of justice, maar als er ook maar iets van aanwijzingen van het ene advocatenteam naar het andere is gegaan, dan is dat natuurlijk heel dubieus. En dat bedoel ik dus niet alleen als ze niet alleen informatie hebben overgebriefd, maar ook hebben gezegd op deze tactiek of deze strategie van Mueller kun je het best zo reageren. Dan komt dat in de buurt van obstruction of justice.
Ja.
Maar goed, dat is, weet je, deze, ik vond het zo mooi, in de New Yorker werd het allemaal gekarakteriseerd als een samenzwering van mensen die heel slecht zijn in de samenzweringen.
Nou, precies. Dat
is ook zo
stuk ook gelezen. Ja. Nou ja, oké. Okay. Als je naar die Cohen kijkt, hij heeft een e-mailtje gestuurd naar de officiële inbox van Dmitri Peskov, de woordvoerder van Vladimir Poetin, die gewoon op de website staat. Hij heeft appjes gestuurd, Manafort ook, gewoon telefoontjes gepleegd enzovoort. Dingen waarvan, want dat zegt die man in de New Yorker inderdaad. Die heeft een keer een training gehad toen hij iets in Azerbeidzjan moest doen over hoe je kan proberen te zorgen dat veiligheidsdiensten niet alles lezen wat je doet. Hij zegt, dit is les 1. Iedereen die een beetje spion is, die leest dit allemaal. Die weet dit. Dus het is zo ongelooflijk dom gedaan.
Het is alsof jij en ik willen gaan samensweren en ik denk van die Chris Keijne moet ik hebben en ik stuur het naar info@vpro.nl.
Bijvoorbeeld, ja. Of je doet het via Facebook, ja.
Maar dat is toch ook überhaupt dat hele gerommel, hè? Michael Cohen, wij noemen hem steeds plechtig de persoonlijke advocaat van Donald Trump. En dat was hij ook.
Hmm.
Dat is een man die nu blijkens die stukken, die handelde in taxivergunningen, die handelde in vastgoed. Maar hij verkocht ook een dure Franse handtas voor $30,000 en gaf dat geld niet op aan de belastingen. Het zijn chageraars.
Ja. Ja, ja, nou, dat is de oude Trump-wereld natuurlijk die vermengd is geraakt met het presidentschap. En dan, ja, dan kom je weer op wat natuurlijk ten tijde van de campagne en ook zeker in het begin van zijn presidentschap voortdurend geschreven werd. Van dit is een omgeving, Trump en zijn mensen om hem heen, die totaal niet zijn voorbereid op dat presidentschap. Er is natuurlijk altijd ook nog de speculatie en dat is vermoedelijk ook lange tijd zo geweest dat Trump zelf helemaal niet heeft gedacht dat hij ooit president zou worden. En dat wreekt zich nu ook, hè, op een bepaalde manier.
Nou ja, en ja, het wreekt zich, maar niet volgens de president. Want wie ontslaat hij uit zijn entourage? Niet de rommelaars en de kooplui, maar de mensen die wel eens eerder met... in publieke dienst hebben gewerkt, zeg maar. Hij ontslaat Jeff Sessions, hij ontslaat John Kelly. Hij neemt in plaats van Nikki Haley als VN-ambassadeur... een oud presentatrice van Fox aan... om Amerika in de internationale gemeenschap te vertegenwoordigen. Hij hecht geen waarde aan ervaring in het publiek belang. Sterker nog, dat heeft hij steeds eigenlijk als zijn voordeel genoemd.
Ja.
Ik ben niet zo. Nee. Ik denk dat zijn aanhangers... dat ook een voordeel vinden.
Ja, maar goed, of het een voordeel zal zijn uiteindelijk, dat zal dus moeten blijken. Nogmaals, je zei het al een paar keer, we weten vermoedelijk nog niet half wat Mueller allemaal weet. Dat gaat allemaal komen en we hebben dat al vaker gezegd, daar hoeven we het nu verder ook niet over te hebben. Uiteindelijk gaat het niet eens om de juridische kwesties rond de president, want zal het een politieke kwestie worden, of die afgezet gaat worden. Het is zeer de vraag of die als president aangeklaagd kan gaan worden. Dus dat moet allemaal nog zijn beslag krijgen. Maar nou ja, je noemde net al even een paar dingen. Die moeten we dan toch nog even bespreken, Bas. Het ontslag van John Kelly, hè, de chef staf, de oud-marinier, die al een hele tijd op de schopstoel zat. Die ook steeds chagrijniger ging kijken en steeds ongelukkiger werd. En waarvan we nu ook weten dat hij waarschijnlijk al 2-3 maanden niet meer met Trump praten. Gewoon, die praten niet meer met elkaar. Nou, Trump heeft gisteren bekendgemaakt dat hij voor het eind van het jaar zal vertrekken. Hij heeft een nieuwe minister van Justitie voorgedragen. William Barr, wie is dat?
Nou, William Barr, dat is wel een interessante man. Want die heeft wel degelijk heel veel politieke ervaring. Ja, dat is iemand die al onder Bush dezelfde positie heeft bekleed. Het is echt een oude rot in Washington. Als je het aan mij vraagt, is dat niet de kwaliteit waarom hij Barr heeft benoemd. Maar dat is omdat hij uitgesproken kritisch is geweest over Mueller. En zoals mijn collega Maartje Somers schreef, het lijkt erop dat hij is benoemd om een soort buffer te zijn voor de tijd dat het onderzoek van Mueller uitkomt.
Ja.
De minister van Justitie, het was Jeff Sessions. Maar Jeff Sessions was niet verantwoordelijk voor het Mueller-onderzoek, omdat Sessions zelf contacten had gehad tijdens de campagne met de Russen. Dus die heeft zich moeten verschonen. Daar is Trump altijd heel boos over geweest. Waaruit al blijkt dat Trump vindt dat de mensen die zijn minister zijn hem moeten beschermen tegen iets. Want waarom ben je er anders zo boos over? En deze Barr lijkt dat wel te gaan doen.
Ja.
Het is een slimme keus in dat opzicht. Want anders dan Whitaker, die eigenlijk alleen maar om zijn loyaliteit aan Trump leek te zijn gekozen en waar heel veel kritiek op kwam.
Ja, dat is de tussenpaus die er nu zit. Hè? Ja.
Ja, zeker. Die is even benoemd in de tussentijd. Maar ook democraten zeggen, nee, dat is... William Barr is een gerespecteerd jurist. Klaar.
Nou ja, vooral ook, want je haalt Maartje Somers aan. Die zegt, ja, hij zit daar waarschijnlijk omdat hij inderdaad kritiek heeft gehad op het Mueller-onderzoek. En zegt van Mueller zou Clinton moeten onderzoeken over de uraniumdeal. Gaat even te ver om dat uit te leggen nu. Maar, maar ik lees ook dat andere mensen zeggen van, maar vergis je niet. William Barr is een zeer betrouwbare jurist met een zuiver moreel kompas. Waar het gaat om de loyaliteit en de verplichting van het ministerie van Justitie. Iemand die absoluut niet van plan is om van het ministerie van Justitie een verlengstuk van de presidentiële macht te maken. Want dat is niet de positie van het ministerie van Justitie. Dus het is ook niet iemand waarvan Trump ervan uit kan gaan dat hij precies gaat doen wat hij zegt, toch?
Zeker niet. Het is geen klapdeurtje. Hij gaat niet de bevelen van Trump naar justitie dragen. Absoluut niet. Dus ja, je kunt zeggen, dan is het in dat opzicht is het misschien ook een gok van Trump. Maar kijk, hij kon daar niet een echte stroomman gaan benoemen. Hm. Dat is de kritiek van Whitaker. Die had misschien niet eens een confirmation erdoor gekregen in de Senaat. He, want omdat het een tussentijdse minister van Justitie was, hoefde hij niet door de Senaat te worden bekrachtigd.
Nee.
En William Barr wel.
Ja.
Ja. Maar goed, dat zullen we zien. En dat is natuurlijk uit de geschiedenis, weten wij, he, van de zaak rond Nixon, hoe ontzettend belangrijk justitie is. En of dat pal staat of niet in zo'n procedure.
Goed, tot slot Bas. Het is de laatste van het jaar, dus we mogen hem iets langer maken, vind ik. Bovendien, het is gewoon te veel. Ja, we have to talk about Jared. We moeten het even over de schoonzoon van Trump hebben, Jared Kushner.
Ja.
New York Times kwam met de scoop dat Kushner, die onder andere erg actief is in het Midden-Oosten dossier voor de president, vrede tussen Israël en de Palestijnen is zijn grote doel, dat hij de afgelopen tijd, na de moord op de Saoedische journalist Khashoggi, voortdurend in contact is gebleven met de inmiddels beruchte MBS, de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, waarvan inmiddels de CIA ook zegt dat ze vrijwel zeker weten, volgens een aantal invloedrijke republikeinse senatoren, is er geen twijfel meer aan mogelijk dat die achter die moord zat. Meer in het algemeen staat er in dat verhaal hoe de Saoedi's al 2 jaar lang via Kushner veel invloed hebben, gekocht in het Witte Huis. Wat is precies het verhaal?
In elk geval zijn Saoedische afgevaardigden, toen ze eens even kwamen kennismaken daar, naar huis gegaan met het rapport van Kushner is de man die we moeten hebben. Ja, dat is, ze hebben hem echt bewust het hof gemaakt, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja, the wooing of Jared Kushner heet dat artikel.
Ja.
En dat hebben ze vooral gedaan. En dan citeer ik, want dit weten we alleen nog maar uit de New York Times.
Mm-hmm.
Maar ze hebben het vooral gedaan omdat hij werd dus door Trump verantwoordelijk gemaakt voor vrede in het Midden-Oosten. En hij bracht daarbij nauwelijks enige kennis over de regio mee, merkten de Saoedi's. Hij had een koopmansgeest. En hij was intens gericht op het sluiten van een overeenkomst met de Palestijnen.
Ja.
Die in lijn lag met wat de Israëli's wilden.
Ja.
Nou ja, daarmee hadden ze eigenlijk een soort, hoe moet je het zeggen? Als je iemand iets wil laten kopen en je weet dit van hem, dan weet je dus op welke knop je moet drukken. En vooral die transactional mind, die koopmansgeest. Dat is, ja, dan zijn we weer bij wat je net zei over de Trump-entourage. He, voor die mensen die zien eigenlijk alle vormen van menselijke interactie als een overeenkomst, als een transactie.
Ja, ja. Maar hoe gevaarlijk is het voor de positie van Kushner? Want je zei al in het Mueller-onderzoek, ja, het gaat tot nu toe over Cohen, Manafort en Flynn. Maar we weten nog helemaal niets over wat hij weet over Donald Trump Jr. bijvoorbeeld. Hè? De Trump Tower meeting met de Russen. Hoe gevaarlijk kan het voor Jared Kushner zijn, dit dossier? Ja. Dat hij dus bijvoorbeeld na de moord op die journalist Khashoggi is blijven communiceren met Mohammed bin Salman. En ja, wij weten niet hoe dom hij dat heeft gedaan. Misschien heeft hij ook wel gewoon appjes gestuurd die de FBI heeft. Ja. Of de CIA. Misschien heeft hij hem wel advies gegeven over. Hè?
Ja, ze moeten het in elk geval hebben. Want ze in elk geval de New York Times bericht dat ze elkaar Jared en Mohammed noemden. En dat ze dus op goede voet stonden. Dus iets van de inhoud van die bericht hebben ze of afgeluisterd als het om telefoon gaat. Of in handen als het om appjes of Signal of Telegram berichten gaat. Nee, dat is natuurlijk heel erg schadelijk. Want het feit dat een buitenlandse mogendheid, een vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering, aanmerkt als de man die we moeten hebben om onze zaken te behartigen. Ja, dan hoef je dus alleen maar te reconstrueren hoe ze dat hebben gedaan. En de kans is groot dat het of volkomen naïviteit is geweest van Jared Kushner. En dat hij dacht, wat een aardig mens zijn dit allemaal. Of dat hij er iets voor heeft gekregen.
Ja. Nou ja, iets heeft hij er in ieder geval voor gekregen, weten we. Althans, dat zou kunnen dat het met elkaar te maken heeft. Zijn bedrijf heeft vanuit de Golf een lening van $57 miljoen gekregen voor een zeer belangrijk project voor dat bedrijf in New Jersey.
Ja, nee, precies. Nou, dus dat soort dingen, weet je. En dat, ja, als je het over een koopmansgeest hebt, dit soort dingen klinken er natuurlijk voortdurend in door. En dat is de enige kennis die Jared van de regio had. Hij en het bedrijf van zijn vader deden zaken met de Saoedi's.
Ja. Eén dingetje nog waar we het net bij het Mueller-onderzoek nog niet over gehad hebben, omdat dat ook over zaken doen gaat. Cohen zou ook verteld hebben dat ze bij die Trump Tower die in Moskou moest komen, dat ze Vladimir Poetin een penthouse van $50 miljoen hadden aangeboden in de bovenste verdiepingen.
Ja, ongelooflijk, hè?
Ja.
Ongelooflijk, ja. Ik denk eerlijk gezegd dat bij Vladimir Poetin van enige naïviteit geen sprake is.
Weinig.
We weten natuurlijk niets van de mate waarin Poetin betrokken was. Hè? Aan de Amerikaanse kant lijkt het nog best op Gehannes.
Ja.
We weten helemaal niets van de Russische kant.
Nee. Nee, maar goed, Poetin hoeft het niet geweten te hebben, maar als ik...
Nee, het aanbod is natuurlijk al veelzeggend.
Nou ja, als ik het juridisch goed begrepen heb, dan is het aanbieden van zoiets aan een buitenlandse mogendheid om er zelf beter van te worden, dat heet namelijk omkoping en dat is een overtreding van de Foreign Corrupt Practices Act.
Absoluut, ja. Dat document van die New Yorkse aanklager en Mueller opgeteld is een staalkaart van wetsovertredingen.
Ja. Van individual number one.
Met individual number one, laten we het zo zeggen.
Oké, ja. Waarmee die op het terrein komt van een andere prachtige juridische omschrijving uit het Amerikaanse idioom. Namelijk de unindicted co-conspirator.
Fantastisch, hè? Ja.
Ja, en zo werd Nixon ook genoemd vlak voordat hij moest aftreden.
Zeker.
Ja.
Ja. Ja. En Nixon trad zelf af, hè?
Nixon trad zelf af, ja. Ik voel aan mijn water dat dat in dit geval niet gaat gebeuren, Bas. Wat denk jij?
Nee. Nee, daarom zei ik het ook. Ik denk dat deze man niet zonder slaande deuren het Witte Huis zal verlaten.
Nee. Ik ben ongelooflijk benieuwd wat voor kerst het wordt in het Witte Huis. Tussen al die
houden we het vol zo lang zonder gesprek? Jeetje.
Ja, ik ga ergens waar ik helemaal van de wereld af ben. Dus ik ga het volhouden.
Heel goed.
Ja. Hey Bas, dank je wel.
Ja,
we spreken elkaar begin januari.
Zeker, tot dan.
Mooie kerst.
Dag.
Dag.
Jij ook.